En wat mij even weer wakker maakte, bewust maakte, juist als je zo onder allerlei mensen van allerlei gezinten bent, is hoe eigenlijk iedereen het nodig heeft, u, ik, wij allemaal, om continu herinnerd te worden, dat het christen zijn draait om Jezus. Om geënt te zijn in hem. En het kan zo gemakkelijk. En bij de Vader is geen aanzien zes persoons. Hij kijkt naar iedereen hetzelfde. En wij alle hebben een zondige natuur. En wij allemaal hebben diezelfde neiging om daarvan afgeleid te worden. Ik raak ook steeds meer onder de indruk. Of ja, onder de indruk is misschien het verkeerde woord. Maar ik besef me steeds meer hoe de vijand van God, Satan, erop uit is. Om ons afhankelijk te laten zijn van alles en nog wat. Behalve van Jezus. Geënt in van alles. Of het nou juist carrière is, of misschien je pijn, of je verdriet, of je teleurstelling, of je kennis. Hij vindt het best als je maar op alles en iedereen vertrouwt, behalve op God. En dat is volgens mij de essentie van de geestelijke strijd, wat we ook gezien hebben in Genesis hoofdstuk 1. Daar begon het, niet met een moord, maar met het afleiden van een leven afhankelijk van God, naar een leven afhankelijk van jezelf en van allerlei andere zaken. En Satan is er zo continu op uit om je daarvan af te houden. En het is zo nodig om als gemeente, als lichaam van Christus, geroepen te worden. Wat we net in de aanbidding deden, dat er een roep klinkt dat Jezus zegt, kom. En ik ontdek zelf dat ik zoveel gedachtenpatronen heb of heb gehad, die God gelukkig aan het afbreken is, van hoe je toch onbewust kunt denken dat je door werken allerlei dingen moet doen. En wat ik laatst in de boodschap hier ook heb verteld, dat het Oude Testament die vraagt dat je iets moet doen. Je moet afrekenen met zonde om bij God te komen, want zonde was het probleem. Maar in het Nieuwe Testament heeft Jezus afgerekend met zonde, zodat als we nu bij Jezus komen, dat we dan daardoor vrij zijn van zonde. Dus in het Oude Testament moest je eerst wat doen om te kunnen komen. In het Nieuwe Testament moet je eerst komen om wat te kunnen doen. Helemaal omgedraaid. Bij Jezus komen om daarvanuit wat te kunnen doen. Ook in de focus van lofprijs en aanbidding heb ik ook zo vaak gedacht van, nou, de liederen, hoe je ze kiest en hoe je ze doet. En dan moeten wij ergens komen. En als je het goed doet, dan komen we er. En als je het niet goed doet, dan kom je er net niet. Dan zingen we de juiste liederen, dan zijn we er, zingen we, of dan hebben we net eventjes te lang dit of net dat. En dan kon ik mijn eigen zangdienst, ach man, dat heb ik ook toen ik jaren zangleider was, zo vaak gedaan. Dan ga je zangdienst evalueren, had ik dit moeten doen en dat moeten doen en zussen. Waar ging het fout? Nou, er is allemaal niks mis mee om naar jezelf te kijken en te groeien en te leren. Maar de bron is wel heel bepalend. Want de bron was onbewust dat ik wel eens dacht, van nou, door de juiste liederen te doen, de juiste dingen te doen, komt de aanwezigheid van God, dan komen de mensen in de aanwezigheid van God. Maar in essentie is het eigenlijk ook dat is net andersom. Jezus is gekomen. Hij is Immanuel. Hij heeft het initiatief genomen. En omdat hij dat initiatief heeft genomen, mogen we komen. En als we komen en hem in de ogen kijken, is aanbidding een automatisch gevolg. Dat is een gevolg. Snap je wat ik zeg? En daarvanuit besef ik me ook steeds meer. En het flapte mij de laatste dienst dat ik hier sprak. Aan het eind zei ik dat eventjes. En soms kun je dingen zeggen en denken van, oh ja, dat is best wel waar. En dat heb ik dus daarna ook deze week op de battle maar 10 keer herhaald. Dat ik aan het eind van de dienst zei, hiervan, ik ben niet geroepen om voor jullie te denken. En dat kan zo'n simpele uitspraak zijn, maar dat is wel de realiteit. En het kan zo makkelijk zijn, hè? Je kunt dan als denominatie of als weet ik veel wat bedenken van, nou, wij sturen onze dominees, onze voorgangers naar de hoge opleiding, dan doen zij het denkwerk voor ons. Kunnen zij de hele week bezig zijn met een preek. Zij denken, wij leven, wij zitten in de rotte wereld. En laat de voorganger, de dominee, maar denken. En op papier zetten. En een goede preek houden. Dan ontvangen wij wel. Is de preek goed, zijn we blij. Is de preek fout, zijn we niet blij. Maar daar worden we passief van. Daar worden we een slapende gemeente van. En ik zelf, jullie hebben mijn verhaal van een paar weken geleden ook gehoord. Ik doe dat niet meer. Ik kan het niet meer, ik ga het ook niet doen. Mijn roeping is om te prikkelen. Om je aan het denken te zetten. En je hoeft het niet eens altijd met mij eens te zijn. Je hoeft het niet eens met mij eens te zijn. De roeping van de predikant is niet om alles te vertellen wat jij moet geloven. De roeping van de predikant is om zaken te vertellen waardoor jij in het denken gezet wordt. Zodat jouw denken in beweging komt om uiteindelijk Jezus te ontmoeten. Dat je op zoek gaat, dat je hongerig wordt. En dat als Lodewijk iets zegt van, man, hoe komt hij daar nou bij? Dat je dan niet gaat praten of afhankelijk boos gaat worden over, weet ik wat heb je nou weer gezegd? Maar dat je op zoek gaat naar Gods woord en hoe zit dit? En als jij erachter komt van, nou, dan had hij toch een beetje anders kunnen zeggen. Maar ik heb hierdoor nu Jezus ontmoet. Halleluja, prijs de Heer. Dat is het leven, dat is gemeente zijn. Dat is bij Jezus komen. En zo in de lofprijs en de bidding vanmorgen ervoer ik dat ook zo opnieuw in mijn geest. Er is een roep deze ochtend en elke dag is er een roep vanuit de hemel. Waar Jezus zo staat en eerst hing hij daar zo vanuit onze zonde en moest hij zo sterven. Maar hij is weer opgestaan, maar hij is wel zo blijven staan met open armen om jou te ontmoeten. En dat hoop ik, dat bid ik, dat vanmorgen opnieuw gebeurt. En dat gewoon in je leven gebeurt. Dat die openbaring deel wordt van je leven. Dat je weet dat Jezus jou roept. We zongen dat vanmorgen. Jezus roept jou. Hij geneest jou. En hij zegt, kom, ontmoet mij, Heer. En toen ik ook deze week opnieuw sprak over de eindtijd. En over 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Legde ik onder andere uit van ik geloof dat er heel veel goed onderwijs is en ook nodig is over de eindtijd. En dan gaat het over de tekenen van de eindtijd, de gevaren van de eindtijd, de zorgen van de eindtijd enzovoort. Ik geloof dat er onderwijs nodig is om ons wakker en alert te maken en ons bewust te maken van de tijd waarin we leven. Ik geloof dat het ook nodig is dat er ook een andere kant bekeken wordt. En dat is iets waar ik me prettig bij voel. Om niet alleen te kijken van hoe ziet die eindtijd dan uit en welke tekenen zijn er dan allemaal. Maar hoe ziet dan in de eindtijd de bruid van Jezus Christus eruit? Hoe ziet de gemeente eruit? Hoe ziet het lichaam van Christus eruit? In mijn hoofd blijft die visie, ook voor deze gemeente, waarin hier voorop staat, waardevol leven. Leven zoals God het bedoeld heeft. Geloof ik dat in de tijd waarin we leven, het lichaam van Christus sleutels mag hebben en mag tonen om te gaan in de tijd waarin we nu leven. Want wat leven we in een tijd? Wat leven we in een tijd? Je hoeft de televisie maar aan te doen. Man, wat is er altijd een shock geweest met die Breivik. Breivik, zeg ik zijn naam goed? Die zomaar eventjes, zomaar. 87 of 66, 67. Ik zit vandaag weer heerlijk in mijn getallen en mijn namen en mijn weetjes. Maar goed, schiet hij zo omver. En hij is er nog trots op ook. Heel land op zijn kop. Londen stond op zijn kop. Het maakt iets los. Ik was onder de indruk van de foto's die ik zag. Van die dichtgetimmerde de winkels. Waar mensen er allemaal geeltjes op plakten. Mensen uit de buurt. En waarin ze dan dingen zetten. En dingen op papier zetten. I love London. En zelfs termen als love conquers all. Liefde overwint alles. Ook dat deed me ook weer goed om te zien. Dat er zo'n beweging op gang komt. Maar wat is er gaande? Allerlei oorlogen wereldwijd. Iran, die nu eventjes van de gelegenheid gebruik dacht te maken. Om te zeggen van nou, ik wil nu wel eventjes wat mensen voor de schending van de... Die controleren op... Schending van mensenrechten, die moeten nu maar eventjes naar Londen of daar ook mensenrechten geschonden worden. Ik kan me dat ook best wel voorstellen. Ik dacht van nou, dan kunnen wij hun eens even pakken. Maar we leven best in aparte tijden. En ook heel dichtbij. Het heeft me geraakt dat hier in Groningen, dat ambtenaren ontslagen worden. Gewoon puur met zeggen, wij kunnen niet een homohuwelijk inzegenen. En wat mij raakte was dat daarna de discussie op de televisie en zo op de radio, Radio 1 waar ik naar luisterde, ging dan continu over de homobeweging en over de intolerantie ten opzichte van de homobeweging. En ik denk van, wat is hier aan de hand? En dan heb ik het nog helemaal niet over wie nou voor homofilie bent of tegen homofilie bent, maar ik heb het dan over dat dan op een gegeven moment er een manifestatie is, volgens mij hier in Nederland, waarin allemaal homomensen bij elkaar kwamen. En dan hadden ze als eregast een man uit het leger van Amerika, die homo was, maar ontslagen was vanwege het feit dat hij homo was. Die werd daar eregast gemaakt. En dan denk ik bij mezelf, wat doe je dan? Dan draai je toch helemaal om? Want ze vinden het fantastisch dat christenen ontslagen worden, omdat zij zeggen, wij zijn christenen en wij hebben deze overtuiging. En aan de andere kant, en de wereld praat daarin mee. En ik zeg helemaal niks, ook nu niet, over voor of tegen homofilie. Daar heb ik het niet over. Maar ik heb het over een wereld waarin zaken omgedraaid worden. Waarin ik dacht van, hé, de intolerantie keert zich in één keer totaal de tegenovergestelde kant op. En dat zegt ook iets over de geest van de tijd waarin we leven. Nou, en dan is het heel gemakkelijk. En natuurlijk afgelopen week, dan heb je die beurzen die crashen aan alle kanten. En doe me denken aan die portemonnee met die gaten erin. Daar gaan we straks ook nog wat over lezen. En er is zorg aan alle kanten. Rumors of war, geruchten van oorlogen. Er zijn beurzen die instorten. Er is spanning. Zelfs, en in de Bijbel wordt gesproken over geruchten van oorlogen en zelfs van burgeroorlogen, dus onderling. Nou, als ik kijk ook zelfs naar ons landje, dingen staan, sommige dingen staan letterlijk op spannen in ons landje. En hoe mag je daar nou mee omgaan? Hoe ga je daarmee om als lichaam van Christus? Hoe spreek je daarin als lichaam van Christus? Nou, als ik daarover nadenk, dan denk ik soms ook van, nou weet je, het zou zo kunnen zijn dat heel veel van wat we in de wereld zien, dat het onbewust ook in de kerk is binnengekomen, ook in ons eigen leven. En dat is waarom ik zo graag preek over van een leven geënt in Jezus Christus. Want ik geloof, ook als ik 1 Thessalonicenzen 5 vorige week eens opnieuw weer bestudeerde en nalas, dat daarin waarheden staan, dat Jezus zegt, maar de dag des Heren komt als een dief in de nacht, onverwachts. Als plotseling de weeën van een vrouw in één keer opsteken. Zo komt de dag des Heren. Maar dan staat er, maar voor u is het anders. Want jullie zijn kinderen van het licht. Met andere woorden, jullie kunnen je anders positioneren in de duisternis. En hoe zit het dan met ons, kinderen van het licht? Hoe bewegen wij ons? Wat bepaalt onze geluk, onze rust, onze zekerheid, onze veiligheid? Ik geloof dat het niet eventjes een leuke, charismatische, evangelische, of hoe je het ook maar wil noemen, term is om in een zangdienst te zeggen, kom bij Jezus en hij is hier en kijk je in de ogen en reageer. Dat is niet iets wat je eventjes doet. En van, nou doe ik er even weer, volgende week zondag doen we het weer enzovoort. Nee. Het heeft alles te maken met de essentie van het leven. Met de essentie van de kracht die het lichaam van Christus, geloof ik, zou moeten hebben in de eindtijd waarin we nu leven. En zo wil ik graag vanmorgen met jullie lezen. Ik las het van de week. Ik werd erdoor geraakt en ik dacht van, hé, ik wil dit vanmorgen gewoon opnieuw lezen hier in de gemeente. Ik heb het volgens mij wel eens vaker aangehaald. Dat is Haggai. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, richtte de Heer zich bij monden van de profeet Haggai tot Zerubabel, zoon van Zealtiel en gouverneur van Juda. En tot Jozua, zoon van Jozadak en hoge priester. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is? Nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na! Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Komt je dat bekend voor? De tijd waarin we leven. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Man, wat is er veel gezaaid. Beleggingen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En in één keer blijkt de oogst toch niet te lukken. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar hebben het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Kom ook bekend voor. Ook bij mezelf. Nee hoor, ik word rijkelijk gezegend door de Heer. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Ga naar de bergen. Haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden. En er in al mijn luister, dat spreekt over de aanwezigheid van God, wonen. Tonen. Ik dacht al, dat klopt iets niet. Zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht. Maar hoe weinig is het geworden? Dus teleurstelling, verwachtingen, het is niet waar geworden. En wat jullie wel binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom? Spreekt de Heer van de hemelse machten. Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is. Terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw. En brengt de aarde niets meer op. Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn en de olie. Al wat de aarde opbrengt. Ieder mens, elk dier en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht. Met droogte getroffen. Zerubabel, zoon van Zealtiel, en Jozua, zoon van Jozadak, en de hoge priester, en wie er van het volk nog over waren, luisterden naar de oproep die de Heer hun God had gedaan. Ze luisterden naar de woorden van de profeet Haggai, die door de Heer hun God gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de Heer. Maar Haggai, de bode van de Heer, zei in opdracht van de Heer tot het volk, ik ben bij jullie. Ik ben bij jullie, dat komt me bekend voor. Immanuel, er kwam een vrees voor de Heer, maar het profetisch woord op die vrees was, nee, ik ben bij jullie. Wauw. Wauw. Wat zit hier de hoop in? En je kunt deze preek op dit Bijbelgedeelte op allerlei manieren interpreteren. Je kunt het interpreteren op van er is oordeel en we leven nu in oordeel en God oordeelt omdat wij iets fout hebben gedaan. Maar ik geloof dat je dit anders mag lezen. Ik geloof dat dit niet spreekt over een oordeel, maar ik geloof dat dit spreekt over een aanmoediging om opnieuw terug te keren naar de juiste bron waarvanuit je alles doet. Je kunt heel makkelijk ook hierover spreken, bouw het huis van de Heer weer op. En dan zou ik kunnen zeggen, jongens, geef aan deze gemeente en laat je geld niet in je huizen gaan, maar laat je geld niet naar de gemeente gaan. Zou ook niks mis mee zijn trouwens, maar dat is niet waar dit ook in eerste instantie over gaat. Het gaat erover, wat beweeg je? Welke bron? En dan staat er, ga weer naar de bergen en haal daar weer hout. Om het huis van de Heer weer op te bouwen. En het huis van de Heer, de tempel van de Heer. In het Nieuwe Testament staat er een aantal keren, wij zijn de tempel van de Heilige Geest. God met ons, heeft Petra laatst over gesproken. God wil onder ons wonen en hij wil dat jouw leven, dat mijn leven, de tempel van de Heer is. Waar hij vertoeven mag, waar hij verblijven mag, waar hij spreken mag, waar hij centraal mag staan, waar hij regeren mag. Dat is de tempel van de Heer. En hier zegt God van, joh, alles gaat mis in je leven. En je zou dit zelfs kunnen interpreteren van, nou, als we dat dan weer goed gaan herstellen, dan gaat ook alles weer goed komen. Misschien wel, misschien ook niet. Maar ik geloof dat ook in deze eindtijd opnieuw het van belang is. Dat wij als kerk tonen aan de wereld om ons heen dat wij reageren op de roep van het lam. Die met open armen staat, wat we vanmorgen in de dienst een paar keer hoorden. Hier ben ik, kom bij mij. En dat wij tonen dat we niet overdreven onze moeilijkheden overschreeuwen, daar heb ik het helemaal niet over. En er zijn wel eens mensen die zeggen van, nou, er zouden wat meer klaagliederen ook in opwekking moeten komen, want al die liedjes van opwekking zijn veel te opgewekt. En in de psalmen staan ook heel veel klaagliederen en dat klopt. Maar ik heb ook een keer een specifieke klaas gehad op de Bijbelschool, wat ging over de psalmen. En een van de bijzondere patronen van de psalmen is, dat het heel eerlijk is, maar dat je in elke psalm, waarin David ook spreekt over de moeilijkheden van zijn leven, dat je altijd vindt dat het woordje maar. Maar ik zal de Heere loven. De vijanden zitten aan mijn deur, maar ik zal mij verheugen in de Heer. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Dus David benoemde zijn omstandigheden, maar daarvan uit wist hij, en dat vind ik zo mooi, het hart van David. David had die ontmoeting met God gehad. Dus zelfs al was hij zwak, was hij ziek, zelfs al was hij zondig, hij wist waar hij naartoe moest rennen en hij had daar genade gevonden. En daarvan uit kon David, zelfs als de vijanden waren, zelfs als mensen hem naar het leven stonden, kon hij de instructies van God horen en ontvangen. De kerk in de eindtijd, het lichaam van Christus, waardevol leven in de tijd waarin we nu leven, waarin het duister is. Wordt, mijns inziens, niet opgeslokt door die duisternis. Wordt niet meegevoerd door die duisternis. Wordt niet gegrepen door de duisternis. Overschreeuwt die duisternis ook niet, maar die zegt, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En het is niet vanuit angst voor het oordeel van God. Soms in mijn vocabulaire zou ik het lastig vinden om heel erg te spreken. Ook als je het over eindigt, over de oordelen van God enzovoort. Ik heb daar, nou, daar kan ik ook wel een andere preek misschien wat meer over vertellen. Maar ik ga niet zeggen, dit zijn allemaal oordelen van God. Want zelfs hier zegt God van, ik roep jullie. Dit zijn gevolgen van jullie eigen leven zonder mij. Maar ik roep jullie om weer te leven met mij. En dan hoef je niet bang voor mij te zijn. En de vrezen des Heeren is ook iets heel gezonds. Maar ik vind de reactie van God zo mooi. Het volk vreesde voor God. Want ze hadden net te horen gekregen van jongens dat die beurs van jullie kapot is. Dat er hongersnood is. En dat jullie leven niet gaat zoals jullie wel hadden gehoopt en hadden verwacht. Is een gevolg omdat jullie mij niet centraal hebben gezet. Dat is nogal een correctie. Ik kan me voorstellen dat het volk vreesde voor God. Nou, nu moeten we ons wel heel goed gaan gedragen. Maar de reactie van God daarop is, ik ben met jullie. Immanuel. Met andere woorden, ik hoef voor jullie zorgen. Ik geef deze correctie, Waar ik het laatst ook over gehad heb in Openbaring hoofdstuk 2. Waarin ook ferme taal staat van breek met dit leven. Zodat ik je weer mag brengen in de boom des levens. Maar er is een ferme correctie van de Vader. Maar die komt voort vanuit liefde. Omdat hij voor jou en voor mij wil zorgen. Ik geloof. Ik weet dat hier ook allerlei mensen zitten met allerlei omstandigheden. En ik kan jullie niet in al jullie omstandigheden helpen. Als voorganger ben ik daar geloof ik ook niet toe geroepen om dat te kunnen en te moeten. Ik kan als voorganger en als leiders kunnen je wel helpen om Jezus te ontmoeten. Vorige week op de Battled meer dan 2000 mensen. En in één week, man, wat komt er een hoop los. En daar lopen verhalen rond en er lopen situaties rond. Jongen. En dat krijg ik dan ook ter oren. En tegelijkertijd weet ik continu. God weet alles. En ik als leider ben geroepen om mensen bij God te brengen, niet bij mij te brengen. Om mensen afhankelijk te maken van God, niet afhankelijk van mij. En het beste wat ik kan doen in een wereld waarin er honderden, duizenden, weet ik veel, mensen verloren gaan, is niet om ze afhankelijk te maken van mijn woorden, mijn systeem of mijn aanpak, maar om ze bij Jezus te brengen. En ze bij hem te brengen en daar afhankelijk van te worden. Natuurlijk hebben we elkaar ook nodig. En ook afgelopen week zijn er ook best wel situaties geweest waar we eventjes naast mensen hebben mogen staan. Maar elke keer om mensen bij Jezus te brengen. Ik weet dat hier ook deze ochtend mensen zitten die allerlei verschillende omstandigheden hebben. Financiële druk, emotionele druk, stress, bijna overspannen, ziekte, zwakte in je lichaam, teleurstelling, hopeloosheid, angst, verdriet. Jezelf afwijzen. Denken dat je het nooit goed genoeg doet. Die komen gewoon spontaan in me op als ik nu denk van wat voor mensen zitten hier. En ik denk dat ik nog een uurtje door kan gaan. Want zoveel mensen als hier zitten, zoveel gevoelens zijn er ook. En één persoon heeft ook nog meerdere van die gevoelens. Kan die allemaal hebben op allerlei niveau. En weet je wat dan zo bijzonder is? Dat ook deze ochtend, in de tijd waarin we leven, God ons roept, kom bij mij. Kom bij Jezus. Kom bij mij, zodat ik je kan helpen met alles wat je vasthoudt. Met alles. En het is heel simpel preken. Dit is even terug naar de basis. Maar ik geloof dat het heel fundamenteel is, juist in de eindtijd. Juist in de tijd waarin wij nu leven. Juist waarin Londen op zijn kop staat. Waarin mensen neergeschoten worden. En van alles gebeurt, waarin er angst is, waarin de financiële druk is, die we ook hier in de gemeente voelen. Ik weet het, maar juist daarin hebben wij geloof en hoop en vastigheid in Jezus. Ik geloof het. Jezus zegt het heel simpel. Zoek eerst het koninkrijk en mijn gerechtigheid. En al het andere zal u dan bovendien ook geschonken worden. Maak je geen zorgen over de dag van morgen, want de dag van morgen heeft zijn eigen zorgen. Matthäus hoofdstuk 6, vers 33 en 34. Zoek eerst het koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk. En wat is het zoeken van het koninkrijk? Dat is het zoeken van Jezus. Dat is het zoeken van zijn heerschappij. Dat is het zoeken van zijn gedachten over jouw gedachten. Geënt zijn in hem. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Ook op dit moment. Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u hier bent om ons te reinigen en te zuiveren van alle angst. Van alle angst voor de toekomst, van zorgen. Dank u wel dat u ons hoop geeft. Dank u wel dat u ons leven geeft. Waarheid spreken. Niet je omstandigheden overschreeuwen, maar je omstandigheden zien vanuit wie je bent in Jezus Christus. Dat is de kerk van de eindtijd. Dat is de hoop waarin we mogen leven. Wijsheid wil God ons geven. Lieve Heer Jezus, ik dank u dat u vanmorgen spreekt. En ik geloof dat dit simpelweg het woord was en is wat u vanmorgen wilt spreken. Ik ben hier, mijn uitnodiging klinkt hier en ik roep jou opnieuw en opnieuw en opnieuw om te komen, om te komen, om te komen, om te komen. Kom bij mij, ik geef jouw leven. Ik geef jouw leven in overvloed. Deel je teleurstellingen met mij. Ik weet dat je teleurgesteld bent. Kom bij mij. Kom bij mij. Niet altijd om alle antwoorden te ontvangen, maar om mij een antwoord te laten zijn.
Amen.